Na Hosea is het best wel eens goed om met elkaar eens een, dat hebben we nog nooit zo achtereenvolgens gedaan, maar eens een evangelie door te nemen. En ik dacht met u om eens een begin te maken met het Marcus-evangelie. De naam Marcus is een beetje een vreemde naam in een vreemde eend in de bijt. Want Marcus, dat is geen Joodse naam. Zeker niet een Joods aandoende naam. Marcus is eigenlijk een naam die je meer tegenkomt in Italië. Een Romeinse naam. Marcus. Er waren ook wel keizers die de naam Marcus droegen. Dat komt ook omdat Marcus uit een gezin komt... waarvan waarschijnlijk de moeder Joods was en de vader Romein. Marcus. Daarom werd hij ook genoemd Johannes Marcus. Hij had twee namen, Johannes Marcus. Nou, we zullen daar vanavond, wil ik graag een aantal dingen vertellen over het boek Marcus. Een heel klein stukje uit het boek Marcus behandelen. En dan de volgende week gaan we gewoon verder met het boek Marcus. En we hopen dat we daar heel veel uit mogen leren. En dat het ook tot zegen mag zijn voor ons. En ik zou u aan willen raden om in de komende tijd voor uzelf het boek Marcus maar eens een keer door te lezen. Hoofdstuk na hoofdstuk. Misschien kunt u wat vragen ontdekken uit het boek waarvan u zegt, nou, daar snap ik iets niet helemaal. Misschien komen we eruit in deze studie over het Marcus-evangelie. Als we Marcus even vergelijken met de andere evangeliën. Je hebt Matthäus, Marcus, Lucas. Dat zijn de drie evangeliën die rond 63, 64 voor Christus, of na Christus geschreven zijn. Voor de verwoesting van Jeruzalem. En u weet dat de verwoesting van Jeruzalem vond plaats in 70 na Christus. Maar aan het einde van het leven van verschillende apostelen zijn Matthäus, Marcus en Lucas geschreven. Johannes daarentegen, de evangelist Johannes, heeft zijn evangelie. Oké, Matthäus, Marcus en Lucas. En de meeste bijbelleraren die nemen aan dat het boek Marcus het oudste evangelie is. Het allereerst geschreven. Marcus, of Johannes Marcus, was een zoon van een bekende Maria. En u kunt dat lezen als we daar een paar versen over opslaan. In Handelingen 12... Vers 12, Handelingen 12, vers 12. Daar is Petrus, die zat in de gevangenis, nadat, en daar hebben we de vorige keer even over een vraag nagedacht, nadat Jacobus ook gedood is door Herodes, en dat was Jacobus, de apostel, de broer van Johannes. En hier zien we dat Petrus ook gevangen genomen werd en op een wonderbaarlijke manier bevrijd werd uit de gevangenis. En toen ging Petrus, en dat kunt u in vers 12 lezen, nadat hij als het ware zijn ogen uitgewreven heeft en zich even goed in zijn velletje geknepen heeft of het nou werkelijk echt waar is wat er gebeurd is en geen droom is. En dan staat er in vers 12 van Handelingen 12, en na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. Sommige mensen menen dat Maria een zeer welgestelde vrouw was. En het zou kunnen zijn dat het huis van Maria de eerste tijd van de gemeente als het ware als een soort vergaderplaats was, een plaats van samenkomst. Het zou zelfs kunnen zijn dat in het huis van Maria de Heer Jezus met zijn apostelen het Pascha gevierd heeft als laatste. Het was in ieder geval voor de eerste christen een hele belangrijke plaats. Jawel, in het ouderlijk huis van Marcus. Johannes Marcus, bij zijn moeder Maria. En het is ook heel wonderlijk dat, misschien ziet u dat, weet u dat van schilders. Er zijn bepaalde schilders die hun naam niet onder een schilderij zetten, maar wel een bepaald iets aan een schilderij zetten waaruit men weet, oh ja, dat is van die schilder. Zonder zijn eigen naam. U weet misschien wel dat in de glas in loodramen van het gemeentehuis hier in Enschede ook twee musjes in een hoekje zitten. En dat is ook een soort handtekening van de gebroeders Mus die dat gemeentehuis gebouwd of ontworpen hebben. Nou, zo zie je ook eigenlijk een naamloze handtekening van de schrijver van dit boek in het boek Marcus. En die handtekening kunt u vinden, als we even teruggaan naar het boek, straks komen we nog even terug bij Handelingen. Die kun je vinden in het einde van Marcus, in Marcus 14. En waarom? Omdat deze hele kleine gebeurtenis helemaal niets van doen heeft met de hele samenhang van de geschiedenis. Johannes noemt zich bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes de apostel die Jezus lief had. Hij noemt zich niet bij naam, maar de apostel die Jezus lief heeft. Nou, hier in Marcus 14 wordt geschreven in vers 51 bij de gevangenneming van de Jezus in de hof van Gethsemane. Daar wordt geschreven over een jonge man in vers 51... die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mee achter de heer Jezus aan toen hij gevangen genomen werd. En zij grepen hem, maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. Nou, hier is zo'n handtekening en de meeste Bijbelleraren die zeggen dit zal hoogstwaarschijnlijk deze Marcus geweest zijn, die niet bij naam genoemd is. Het is een heel klein stukje wat eigenlijk helemaal buiten het verband verder valt. En het zou heel goed kunnen zijn dat hier gesproken wordt over de schrijver van het boek Marcus. Een jonge man. Nou, hoe weten wij verder dat dit boek Marcus, dit tweede evangelie in de Bijbel, door Marcus geschreven is? Hoe weten wij dat? Ja, zegt u, in mijn Bijbel staat boven dit Marcus-evangelie, het evangelie naar Marcus. Maar misschien weet u wel dat die titel boven dit evangelie er in de oorspronkelijke taal helemaal niet boven stond. Dat hebben ze erboven gezet. Dat hebben de mensen die de Bijbel samengesteld erboven gezet. Zoals ook de hoofdstukindeling. Maar in het boek Marcus vind je nergens dat daar staat, ik, Marcus, heb dit geschreven of zo. Maar het is wel bekend dat, en daar hebben we het over Irenaeus, Eusebius, hele bekende kerkvaders uit de eerste eeuw na Christus. Dat ze allemaal bij overlevering ook aangegeven hebben dat dit het evangelie is dat Marcus geschreven heeft. En er is helemaal geen twijfel over. Dit is van begin af aan van de gemeente als een boek van Marcus aangemerkt. En ook opgeschreven en van daaruit dat wij vanuit de hele vroegere historie van de kerk weten dat Marcus, en er is eigenlijk helemaal geen twijfel over, dit evangelie geschreven heeft. Nou, misschien nog even iets over deze Marcus. Deze Marcus die is met Barnabas, hij was trouwens een neef van Barnabas. Deze Marcus is met Paulus en Barnabas op reis gegaan voor de eerste zendingsreis. En dan weten we waarschijnlijk wel dat die eerste zendingsreis begon, en dan moet ik eventjes naar Nesmi kijken, in Antiochië. In Antiochië begon die eerste zendingsreis, en dan moet ik even naar zijn buurman kijken, want die ging als eerste naar Cyprus. Daar ben je pas geweest. Nou, daar ging de eerste zendingsreis naartoe, vanuit Antiochië naar het eiland Cyprus. En toen hebben ze daar in Cyprus het evangelie verkondigd, en dan staat er, en dan moeten we toch weer even terug naar Handelingen, hoofdstuk 12. Handelingen hoofdstuk 12. Daar staat. Daar staat in vers 24 en het woord des Heren wies en breidde zich uit. Barnabas, in vers 25 van Handelingen 12. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te hebben volbracht en namen ook Johannes, bijgenaamd Marcus, met zich mee. En dan staat er in hoofdstuk 13 vers 5, toen ze uitgezonden werden uit Antiochië naar Cyprus, dan staat er in vers 4, deze dan door de Heilige Geest uitgezonden trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus en te Salamis gekomen verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden en zij hadden ook Johannes tot helper. En hier zien we dus Johannes Marcus met Paulus en Barnabas op het eilandje Cyprus om daar het evangelie te verkondigen. Nou, daar wordt het evangelie verkondigd en dan krijgen ze de opdracht van de Heer om vanuit Cyprus te varen naar Klein-Azië. Om daar het evangelie te gaan verkondigen. Maar dan gebeurt er toch iets heel naars. Want dan staat er in hoofdstuk 13, Handelingen 13 vers 13. En Paulus die met hem waren, en die met hem waren, voeren af van Paphos en kwamen te Perge in Pamphylië. En dat is dus het vasteland in Klein-Azië. Maar dan staat er, maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde weer terug naar Jeruzalem. Nou, dat was een pijnlijke kwestie. Johannes zei, ik ga niet meer mee. Ik zie het niet meer zitten. En hij ging weer terug naar Jeruzalem. Toen een tijd later Paulus weer in Jeruzalem kwam en samen met Barnabas weer op pad wilde gaan, wilde Barnabas Johannes Marcus weer meenemen. Maar Paulus zei, nee, die neem ik niet meer mee, want die heeft ons een keertje onderweg verlaten. Die neem ik niet mee. Leest u maar in hoofdstuk 15, Handelingen 15, vers 37. Zo eventjes wat een geschiedenis over deze Marcus. Handelingen 15, laten we vers 36 lezen. Handelingen 15, vers 36. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laten we toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het met hun gaat. Dus een stukje nazorg. En dan met name daarin Klein-Azië. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En er stond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer. Maar Paulus koos zich Silas en vertrok door de broeders aan de genade des Heren opgedragen en hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeente. Hier zie je dus dat Barnabas en Marcus, Johannes Marcus hun eigen weg gingen naar Cyprus en Paulus en Silas die gingen naar Azië. En die kwamen uiteindelijk ook in Filippi terecht. En u weet de geschiedenis uit de gevangenis in Filippi die waar de aardbeving kwam. Dan kun je wel zeggen, nou, dat is ook zonde, dat is ook jammer. Maar het zou ook best kunnen zijn dat de Heer dit ook gebruikt heeft. En dat het ook uiteindelijk een hele goede zaak was. Dat ieder ook zijns weg ging. Uiteindelijk, en dat is juist heel mooi, en er zijn een aantal teksten die ik erover zou kunnen lezen, maar misschien goed om daar één tekst over te lezen, dat Paulus totaal geen wrok had tegen Johannes Marcus, maar dat hij in liefde over hem kon schrijven. Zo zelfs dat hij in, ja, misschien goed om dat even te lezen, in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 11 schrijft. Misschien vers 10 te beginnen. Demas, 2 Timotheus 4 vers 10. Paulus voelt zich daar erg alleen. En dan vraagt hij aan Timotheus om spoedig bij hem te komen. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië. Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is nog bij mij. En wat zegt hij dan in vers 11? Haal Marcus af en breng hem mede. Dus Timotheus, neem hem mee. Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Dus hier zie je dat, ja, dat Paulus eigenlijk zo van Johannes Marcus houdt. En daar zie je dat deze twee verzoend zijn met elkaar. Nou vraag je dus af, hoe komt Marcus nou aan al deze woorden? Hoe heeft Marcus nu dit evangelie kunnen schrijven? Terwijl Marcus nog maar een jonge knul was. En Marcus schrijft over het hele leven van Jezus. Het lijkt net of hij van begin af aan op de lippen van de Jezus gezeten heeft en het ook allemaal meegemaakt heeft. Maar het is niet zo. Wat deed deze Marcus eigenlijk? Nou, dan moet ik nog één vers met u lezen. En dat staat in de Petrusbrief. In 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 13. Daar zien we, en dan gaat het over de tijd waarin deze brief geschreven is. Vlak voordat Petrus in Rome veroordeeld werd. En we weten dat Petrus waarschijnlijk door keizer Nero omgebracht is. En de geschiedenis vermeldt dat Petrus niet op dezelfde manier als zijn heiland wilde sterven en ondersteboven gekruisigd is. Maar voor dit oordeel lezen we in vers 13 van 1 Petrus 5 dat Petrus de groeten doet. En dan staat er, u laat de mede-uitverkorenen te Babylon. En Babylon is de geestelijke naam voor Rome op dat moment, waar Petrus was. U laat de mede-uitverkorenen te Babylon groeten en mijn zoon Marcus. En daar hebben we het geheim van het ontstaan van de brief of het evangelie van Marcus. Marcus was als het ware een discipel, een bekeerling van Petrus zelf. Mijn zoon Marcus. En Marcus en Petrus hadden heel veel met elkaar te maken. En Marcus, we kennen Paulus die altijd... Wie had Paulus altijd bij zich? Ja, maar die eigenlijk... Ja, bij Paulus was altijd Lucas. Als een soort lijfarts die altijd met hem meeging. Alleen Lucas was er nog, hebben we net gelezen. Lucas die altijd met Paulus... waar Paulus was, was Lucas ook te vinden. En dat zie je eigenlijk ook bij Petrus, vooral aan het einde van zijn leven. Petrus en Marcus. Waarom? Petrus die was aan het hof van de keizer. Petrus zat gevangen. Petrus had heel veel te maken met Romeinse soldaten. En we weten dat Petrus een ongeletterde man was, een visser. Hij kon niet eens schrijven. Er staat in Handelingen dat hij ongeletterd en in het Grieks staat er het woordje analfabeet was. Hij was een analfabeet. Hij kon met die Romeinse soldaten ook helemaal niet praten. Die verstonden elkaar helemaal niet. En daarom is het zo mooi om te zien dat, dat Petrus, ja, mag ik het zo zeggen, niet een lijfarts zoals Lucas, maar dat Petrus een tolk bij zich had. Die Latijn kende. Die de zaak voor Petrus kon verwoorden aan de Romeinse soldaten. En dat is de wijze manier waarop het evangelie van Marcus ontstaan is. Want toen vroegen ze op een gegeven moment de soldaten aan Petrus, wat is dan jouw theologie? Wat is dan jouw boodschap? En toen heeft Petrus aan Marcus verteld wat zijn boodschap was. De boodschap van Jezus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Marcus heeft zijn evangelie geschreven vanuit de mond van Petrus. En vanuit de mond van Petrus, wat Petrus meegemaakt heeft met de Jezus, heeft Marcus als het ware zijn evangelie geschreven. En nadat dat als het ware al op schrift gezet werd, en ook aan het Romeinse volk, aan de Romeinse keizer en de Romeinse mensen gegeven werd van, dit is mijn missie. Ja, en dat is ook bekend, dat het Marcus-evangelie is heel anders geschreven dan Matthäus-evangelie, we gaan er zo iets meer over zeggen, is met name aan de Romeinen geschreven, het Marcus-evangelie. Ik zal er zo even wat meer over vertellen nog. En toen Petrus dit gelezen heeft, wat Marcus zo geschreven heeft, en natuurlijk geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft Petrus gezegd, dit is het boek wat aan de gemeente gegeven mag worden. Als het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het dus geschreven, Marcus, om Petrus te verdedigen voor de Romeinen. Nou, wat zijn nou de kenmerken van het evangelie van Marcus? Als u het evangelie van Marcus vergelijkt met het evangelie van Matthäus, in het evangelie van Matthäus zie je heel veel citaten uit het Oude Testament. Het Matthäus-evangelie hangt bijna aan elkaar met citaten uit het Oude Testament, omdat het Matthäus-evangelie met name geschreven is aan het Joodse volk. Maar het Marcus-evangelie, je vindt zelden een citaat uit het Oude Testament. Daar hadden de Romeinen ook helemaal niks aan. Die Romeinen hadden helemaal niets met het Oude Testament. Dus vandaar dat je die citaten bijna niet terug kunt vinden. Je leest ook nergens, behalve bij Johannes de Doper, en dat is met name in die eerste 2-3 versen, maar verder vind je nergens in het Marcus-evangelie de uitdrukking opdat vervuld werd wat geschreven staat in. Alleen bij Johannes de Doper vind je dat. En verder vind je dat in het Marcus-evangelie nergens meer terug. En daaruit blijkt dus heel duidelijk dat dit Marcus-evangelie niet zozeer geschreven is om de Joden te overtuigen, maar om de Romeinen te overtuigen wie deze Petrus is en wie Jezus is. Een derde kenmerk van het Marcus-evangelie is, in het Marcus-evangelie vind je vrijwel geen toespraken van de Jezus. Ook geen gelijkenissen van de Jezus. Maar des te meer, het gaat in het Marcus-evangelie niet om wat Jezus gezegd heeft, maar wat Jezus gedaan heeft. Er worden wel 20 wonderen beschreven in het Marcus-evangelie. En daar doen die Romeinen het voor. Dat spreekt de Romeinen aan. Wat heeft die mens gedaan? Niet zozeer wat heeft hij gezegd. Dat zou de Grieken veel meer aanspreken. Maar de Romeinen gaan er veel meer vanuit van, wat heeft hij dan gedaan? Waarom is hij dan zo'n speciaal iemand? Nou, hij beschrijft de Jezus dus heel duidelijk als een dingen die hij gedaan heeft en niet die hij gesproken heeft. Wat ook heel wonderlijk is, dat is dat in dit Marcus-evangelie, en u weet dat de voertaal, misschien weet u ook niet, maar de voertaal tijdens het leven van de Jezus was ook met name Grieks, maar ook Aramees. En nou zie je op een gegeven moment heel duidelijk hier in het Marcus-evangelie dat Marcus bepaalde woorden gaat vertalen. Hij heeft het over talita cum. Ja? Of hij heeft het over effata. Of hij heeft het over abba. Of Marcus gebruikt het woordje Golgotha, wat betekent. En dat kun je verschillende keren terugvinden in het Marcus-evangelie, dat Marcus gewoon aan het vertalen is voor het Romeinse, voor de Romeinen, dat de Romeinen het ook zullen gaan begrijpen. En ook wat je in het Marcus-evangelie ziet, dat is dat Marcus bepaalde Joodse gebruiken uitlegt aan het Romeinse volk. Waarom Joden dat nou eenmaal zo doen. En dat vind je ook niet bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie, maar wel in het Marcus-evangelie, waar Marcus dus Joodse gebruiken uitlegt. En het Marcus-evangelie, daar vind je ook verschillende Latijnse uitdrukkingen. Alleen bijvoorbeeld in het Marcus-evangelie vind je de uitdrukking legioen. Nou, dat is een Romeinse uitdrukking en die gebruikt Marcus. Dus al met al, ja, kun je dus zien dat het Marcus-evangelie een heel speciaal evangelie is, wat Marcus als een discipel van Petrus vlak voor zijn dood geschreven heeft als een, ja, als wat is nou jouw prediking? En vandaar dat Marcus heel kort, bondig, samengevat geschreven heeft over alles wat Jezus gedaan heeft. Nou, dat wou ik eigenlijk als inleiding u meegeven over het boek Marcus. En ik denk dat we een hele interessante tijd tegemoet gaan als we dit Marcus-evangelie gaan behandelen. En misschien is het goed om vanavond een heel klein stukje de eerste 8 versen eens te lezen. En ja, in het Marcus-evangelie ontbreekt de geboorte van Jezus. Hij is er ineens. In het Marcus-evangelie heb je geen geslachtsregister. Daar hebben die Romeinen helemaal niks aan. Daar gaat het de Romeinen helemaal niet om. In het Marcus-evangelie begint heel eenvoudig met de, als het ware, de grote profeet die de deur opent voor de heer Jezus, Johannes de Doper. En Johannes de Doper was bekend onder de Romeinen. Ze hebben Johannes de Doper ook meegemaakt. Johannes de Doper is onthoofd door Herodes, uit naam van de Romeinen. En vandaar dat het evangelie van Marcus begint met de opening, als het ware, met Johannes de Doper. Zullen we het met elkaar lezen, de eerste 8 versen? En daar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Ik denk dat hier ook de Matthäus Passion mee begint. Hè? Hier begint eigenlijk de boodschap mee. Zoals je die ook in de muziek tegenkomt. Voor de wereld om je heen. Bereid de weg des Heren. En dan staat er in vers 4 het geschieden dat Johannes doopte in de woestijn en de doop van bekering tot vergeving van zonde predikte. En het hele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonde. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben nederbukkende los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hier zien we eigenlijk al, ja, dat dat hier Johannes de Doper de weg bereidt voor de heer Jezus. Het is eigenlijk wel heel mooi om te zien dat Marcus zijn evangelie begint waar het Oude Testament ophoudt. Want waar eindigt het Oude Testament mee? Ja, laten we het eens even lezen. En dan hebben we het dus over het oudste evangelie. Marcus sluit aan op Malachi hoofdstuk 4. Malachi hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Malachi hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Zie, het laatste stukje van het Oude Testament. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. En dat staat ook in hoofdstuk 3, vers 1 van Malachi. Ik zend mijn bode voor mijn aangezicht. Dus het Oude Testament eindigt met de aankondiging van Johannes de Doper. Of de aankondiging van Elia. En Johannes de Doper is Elia. En dat is heel wonderlijk wat er in Jezus zegt. In Johannes of Matthäus 17, daar verschijnen Mozes en Elia aan de heer Jezus. En dan snappen die apostelen er uiteindelijk helemaal niks meer van. En dan zeggen ze tegen Jezus, ja, maar voordat u uw koninkrijk opricht, moet toch eerst Elia komen? Dat staat in Matteüs 17. En dan zegt hij Jezus, en dat is na de onthoofding van Johannes de Doper. En dan zegt hij Jezus, Elia is gekomen. Maar ze hebben hem verworpen. En dan zegt hij, maar Elia zal nog komen. En daar doelt hij dus op de Elia die zal komen in de eindtijd. En u weet waarschijnlijk wel dat in het boek Openbaring, vlak voordat hier Jezus komt, dan verschijnen er twee getuigen in Jeruzalem. En deze twee getuigen zijn mijns inziens niemand anders dan Mozes en Elia. Die het volk van God Israël gaan voorbereiden op de wederkomst van Christus. En hier zie je als het ware een soort voorvervulling, dat Johannes de Elia die in de geest van Elia gekomen is, het volk voorbereidt op de komst van de Messias. De komst van zijn koninkrijk. En dan zien we dat Johannes hier de mensen uitnodigt om zich klaar te maken om de Jezus te ontmoeten. En ja, je kunt de Jezus alleen ontmoeten. En dan staat er zo mooi hier in dat vierde vers van Markus 10... dat Johannes doopt in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonde predikte. Bekering en vergeving van zonde. Ik heb dus even nageteld. We hebben de laatste tijd 15 keer, maar liefst, ik dacht dat het 10 keer was, maar we hebben 15 keer over het boek Jozua gesproken. In de zondagse diensten. En een van de eerste keren vertelde ik u dat het volk van Israël bij Gilgal door de Jordaan ging. En dat er 12 stenen begraven werden in de bedding van de Jordaan en 12 stenen op de oever neergezet werden. Dat dat de plek was waar Israël binnenkwam, waardoor God zijn koninkrijk wilde vestigen in Israël. En weet u dat dat precies dezelfde plek is waar Johannes hier doopte? Daar op die plek was Johannes aan het dopen. Het leek net een herhaling. Hij nodigde het volk uit om als het ware opnieuw Israël binnen te komen. Zo volmaakt zoals Johannes dat deed. En hij predikte bekering en vergeving van zonde. Weet u, er zijn, ik denk, ja dat weet ik wel zeker, het christendom is de enige godsdienst waar sprake is van vergeving. Nergens anders kun je vergeving vinden. Bij de islam is het tegenover de verkeerde dingen moet je zoveel mogelijk goede dingen zien te zetten. Maar er is geen vergeving. In het hindoeïsme is geen vergeving. Ik heb eens een keer een Hindoestaan in Maarse Broek aangesproken en verteld over de vergeving in Jezus Christus. Hij zei, dit is de eerste keer dat ik hoor dat er binnen een godsdienst vergeving is. Het is vergeving. En wat geweldig dat de Heer ons uitnodigt tot bekering en vergeving. Om hem te mogen ontmoeten. En ja, wat hier gepreekt wordt door Johannes, dat is nooit anders geworden. Door bekering en vergeving mag je een relatie met de Heer hebben. En nooit anders. Maar we zien wel dat het hier iets nog niet helemaal compleet is. Want dan zegt Johannes, maar na mij komt hij. En weet u dan moet je niet vergeten dat Johannes was ja, de neef van de Jezus. Hij was een half jaar ouder. Ik weet niet of ze elkaar wel eens ontmoet hebben. Ik wist van hem niet. Ze zijn gescheiden van elkaar groot geworden. En toch zegt Johannes, de oudere neef, die zegt, hij is sterker dan ik. Kunnen wij dat ook zeggen dat hij sterker is dan wij? Hij is sterker, hij is... Wij denken heel vaak zelf heel veel dingen te kunnen doen, maar hij is sterker. Hij is machtiger. Johannes zegt, hij is sterker dan ik. Het tweede is, en dan moeten we niet vergeten, er staat de hele Jordaanstreek. Jeruzalem liep uit tot Johannes. En heb je al eens wat van die mensen die zoveel succes hebben op hun werk, die gaan op een gegeven moment naast hun schoenen lopen. Maar wat zegt Johannes? Hij, die na mij komt, is niet alleen veel sterker, maar ook veel heerlijker. Hij wijst op Jezus. Het gaat om hem. Hij is zoveel heerlijker dan ik. Ik ben niet eens waard om zijn schoenen na te dragen, zijn schoenriemen vast te maken. En het derde wat Johannes zegt, en het werk dat hij doet, ach, het werk wat ik doe, dat is maar eventjes. Maar het werk dat hij doet, hij zegt, hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dat betekent, bij Jezus vind je niet alleen bekering en vergeving, maar je vindt ook wedergeboorte. Nieuw leven. Vandaar dat de apostelen of de discipelen in Efeze, die alleen de doop van Johannes de Doper kenden, ja, eigenlijk heel veel misten. Mensen die de doop van Johannes de Doper alleen kennen, die kennen wel bekering en vergeving, maar die kennen niet het nieuwe leven. En dat staat hier dus, dat hij zegt, maar die na mij komt, die maakt het werk compleet. Dus hij zegt eigenlijk zo mooi, hij is sterker, hij is groter en hij is volkomen, hij is volmaakt. En dat is zo'n mooi getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Nou, we gaan er de volgende keer wel nog meer over zeggen. Amen.